Ja, hoor je nu mij wel? Nu wel, hè? Zo, goedemorgen allemaal. Nou, ik ben een beetje vertraagd, want ik had op één lied verwacht. Maar goed, mag niet uit. Ik ben er en wij gaan aan de slag. Ik dacht, ik ga over een onderwerp hebben. Even mijn powerbeeld openen. Nou, ik dacht, ik ga een over onderwerp hebben waar ik... Volgens mij ben ik een beetje te hoog. Is het een beetje hoog, Henk? Ik hoor echt... Ja? Een beetje hoog, hè? Laat maar door, oké. Okay. En dan hoor ik mezelf heel erg terug. En dat is irritant. Nou, ik dacht, ik ga over een onderwerp hebben waar ik zelf de laatste tijd erg in mee zit. En het heeft te maken met de woestijn waar ik mee loop. Wie kent dat allemaal? Woestijntijden. Ja. Mijn vraag is, hoe ziet jullie woestijn dan eruit? Ja. Kon je wat meenemen in de woestijntijden, denk je? Als het onverwacht op je pad komt? Nee, hè? Of water zou handig zijn, hè? Nou, ik dacht, ik ga beginnen over... Ik dacht, ik ga een onderwerp hebben op woestijn. En ik zit ook in renovatie, dus ik zit ook een beetje letterlijk in de woestijn thuis. Want vanochtend toen ik ging deze papier uit te printen, zag ik dikke laag op mijn printer. Dat komt door het werken die thuis zijn. En dan komt alle zand en stof op. Dus ik dacht, nou, ik ben ook figuurlijk en ook letterlijk in de woestijn. Wat kan er nog mooier, toch? Nou, dan geef ik deze titel voor deze preek. Hoe ziet jouw woestijn eruit? Ik heb geen PowerPoint gemaakt. Ik heb alleen van Jan gevraagd of hij weer graag de verse op de beeld zetten als wij het gaan over gaan lezen. Nou, wij weten dat woestijn is gewoon heel droog. Je kan niet zoveel meenemen. Maar woestijn in de Bijbelstijd is geen onbekende plaats. We weten in het Oude Testament, Nieuw Testament, dat mensen geregeld in woestijn kwamen. Niet per se omdat ze in het woestijnentijd moeten zijn voor hun opbouwen van het geestelijke leven. Maar ze waren ook in woestijn leven. Want ja, in het Midden-Oosten kom je natuurlijk weer woestijnen tegen. In het Oude Testament, we hadden Hagar. We hadden Mozes. We hadden, help mij, wie hadden wij nog meer in de oude woestijn zitten? Bijbelkennissers. Welke namen komen bij jullie op als ik over woestijn heb? Jezus, dat is het Nieuw Testament, ja. Klopt. Nou, in het Oude Testament zien wij dat sommige mensen waren echt vanzelf naar woestijn gerend. Omdat ze op geen moment tegen een situatie kwamen. Ze dachten, ik ga de woestijn echt inrennen. Wij zien ook sommigen dat God hun echt speciaal, net als Jezus en Johannes de Doper, waren echt in de woestijn gekomen omdat God was hun leider. En natuurlijk de Mozes, de eerste keer toen hij in de woestijn kwam, hij ging vluchten. Een tweede keer, hij kwam in de woestijn omdat God was hem leider. En daarin ga ik mijn verhaal pakken. Exodus 13, vanaf vers 17. Ik ga niet alle versen lezen. Exodus 13, vanaf 17 tot en met 22. Toen de farao de Israëlieten had laten gaan, voerde God het volk niet door het land van Filistijnen. Want de kortste weg naar het beloofde land was. Want God dacht, het volk zou zo ontmoedigd worden. En gaan ze zich terugtrekken naar waar ze waren. Omdat ze misleid worden. Wie kent dat? Je bent gerend, hè? Woestijn, moet je voorstellen, woestijn is tussen de tijd. Je bent gered en God heeft je belofte gedaan tot je tot het beloofde land komt. En die beloofde land kan voor alles zijn. Kan te maken met je geestelijke leven, kan ook zijn met je privéleven te maken hebben. Maar in dit geval, God was hem echt letterlijk in de woestijn meenemen. Waarom? Want hij had hem beloofd, ik breng jullie naar het beloofde land. Dus ze waren gered van de slaverij. Hè? Wij worden ook soort gered van de slaverij. Of van de wereld, van onze verbondenheid. En God brengt ons ook tegelijkertijd in woestijn, waar hij onze beloofde land te kunnen gaan wandelen. En die woestijntijd kan heel vaak in onze geestelijke leven terugkomen. Soms doet het heel kort, soms doet het wat langer, soms gaan we wat bereiken en soms moeten wij voor heel lang verwachten. Wat er mij heel opviel, God was zeggen tegen Mozes, nou, ik ga jullie niet van de kortste weg leiden, ik ga juist jullie van het langste weg leiden. Waarom? Want hij kent zijn volk. Hij wist dus een volk die constant zuurt, klaagt. Wie kan dat? Klagen, zuren, niet tevreden zijn. Ik kan dat ook erg doen. En dan denk je, ja, weet je wat, laat mij zitten, ik hoef helemaal niet gered te worden. Ik ben gewoon terug naar Egypte. Hè? Dus zo dacht God ook, ik ga jullie ergens leiden waar je niet zo makkelijk kan teruggaan naar jouw oude tijd, waar de slaverij is. Dus zij gingen in de woestijnentijd. Zij gingen echt woestijn in. En het mooiste was, dat in de woestijn ging natuurlijk, nou, ik denk dat ik ga een beetje schuiven, anders komt de zon erg. Maar ik zit echt volgens mij letterlijk in woestijn, of niet? Zo lijkt het, hè? Zo moet je het eigenlijk gaan afwijken. Maar goed, zo is het ook woestijn, hè? Daar hebben we veel zon. Toen dachten ze, oké, wij zitten nu in woestijn. Mozes gaat ons leiden. Wij gaan doen wat Mozes zegt. Dan gaan we gewoon door. Maar hoe was het, denk je? Ze waren genoeg, denk ik, wonderen van God zien, maar alsnog waren ze niet tevreden. Als ik naar mezelf kijk, zoals ik begin van de preek had verteld, ik zit in de woestijnentijd van mijn leven. Dit is niet de eerste keer dat ik in de woestijnentijd terechtkom, maar deze keer voelde het langer dan vorige keren. Waar ik in zit, heb ik het idee dat ik er niet echt uitkom. De reden heb ik het nog niet echt uit kunnen zoeken, maar ik merk dat het gewoon heel lang duurt. Ik word depressief, ik word moe, ik krijg wanhoop. Soms ga je twijfelen. Heb ik wel goed gekozen? Net als in de Bijbelvers ga je denken van ja, wat dit eerste, bij Exodus kon je dat lezen. Heb ik juist de weg gekozen? Kan ik echt uitkomen waar ik nu in zit? Hoe kom ik eruit? Door wie moet ik geleid worden? Kijk, de volk werd destijds geleid door Mozes. Hij was een leider, hè? En de volk moest hem volgen. Ik kan voorstellen dat het voor Mozes heel zwaar was om een volk tevreden houden en blij houden om die woestijnentijd door te brengen. Zo moet je ook zien in de kerk. Want woestijn is niet alleen dat je in je eentje doet. Een kerk kan ook in woestijn zitten. En als met allemaal moeten wij die woestijn doorheen komen. En ik kan voorstellen als je leider van een kerk bent, dat het heel lastig is om mensen vanuit de woestijn te draaien. Want niet alleen dat je in de kerk in je woestijn zit, dan zit je tegelijkertijd ook in je eigen periode in je woestijntijd. Wat het mooiste van een woestijntijd is, dat je ook veel gaat leren. Ik zou graag willen een paar voorbeelden bijvoorbeeld van jullie horen. Als je denkt van, hey, ik heb dit in mijn woestijntijd geleerd, wil ik gewoon 1 of 2 woord, hoeft niet lang te houden. Wat hebben jullie geleerd van je laatste woestijntijd? Wat had je los moeten laten? Wat je denkt van, ja, dat was voor mij kostbaar. Ik moest het achterlaten. Voor die volk, goed of niet, ze waren slaaf. Dus ze moeten hun huis achterlaten in Egypte. Ze moeten plaats komen waar geen eten was, wat geen drinken was, hitte was. Dus ze moeten loslaten hun huis en ergens komen waar ze geen dak hadden boven hun hoofd. Maar wat is wat jij hebt verloren in jouw woestijntijd? Dat je denkt van, is het waard geweest om bij God te komen of niet? Heb je teruggekregen waar God heb je op beloofd had? Ik kan voorstellen dat God geeft, als ik naar mijn eigen ervaring kijk, God geeft niet letterlijk terug wat ik heb verloren. Hij geeft dat niet precies wat ik echt verloren heb. Hij geeft het op een heel andere vorm terug naar mij. Dat is mooi, hè? Heel kort graag, ja? Ja, jij wordt gezien. Ja, jij wordt gezien en geaccepteerd. Ja, zo kan de woestijn met jou doen, hè? Je wordt gezien, je wordt geaccepteerd. Je kan God leren kennen, want hij kent jou heel goed. Maar in de tijd dat je in woestijn zit, kan God heel veel jou goed leren kennen. Dus in woestijnentijd komen heel veel wonderen. Ik had in het begin gezegd, hè, Mozes is in woestijn gegaan 2 keer... Eerst was hij vluchten, tweede keer moest hij volk leiden. We hebben natuurlijk Jezus gezien, hè? en Johannes de Doper. Als ik naar deze drie mensen kijk, ik zie dat, let Jezus sowieso, God zegt heel duidelijk tegen hem, je wordt gevoerd met mijn geest. Dus na de aanraking met Heilige Geest, hij was gelijk te proeven, hij ging gelijk naar de woestijn in. Want God ging hem tussen haakjes niet per se testen, maar hij moest gewoon echt voelen wat het betekent om in de woestijn te komen. En hij ging ons leren van, als je met de Heilige Geest wordt gevoerd, hè, als je voor God kiest, is heel duidelijk dat je in de woestijn komt. En toen hij helemaal klaar was, gelijk ging hij met zijn bediening beginnen. Dus hij ging zijn, die woestijntijd van hem was in van de bediening. Zo was het ook met Mozes. Mozes was ook gelijk toen hij klaar was van de woestijn. Hij was eerst vlucht de woestijn, want hij had een dood gepleegd in Egypte. Hij moest vluchten, hij ging echt woestijn in. Maar toen hij helemaal woestijnentijd had achterdoor had gehad, ging hij ook beginnen met de bediening. Dus wij zien wel dat in woestijnentijd God gaat je echt bouwen. Hij gaat je echt bouwen, hij geeft je de belofte land wat je gekregen hebt. Nou, ik wil nu terugkomen naar de vers, of naar de Bijbeltekst waar ik mee begonnen heb. Maar dan wil ik ietsjes verder. En dan wil ik lezen van Exodus 14, 2. Dat is ook de vers welke ik heb opgegeven voor Oase Mail. Exodus 14, 2. Overnieuw ging God aan Mozes een opdracht geven. Zeg tegen de Israëlieten dat ze moeten terugkeren naar Pihahiroth tussen Migdol aan de zee. Ik dacht, oké, eerst zegt God in Exodus 13, kies voor de langste weg, langste route in de woestijn, warm, geen eten. Je weet niet eens waar je heen moet gaan met mensen, met volk die zo ondankbaar is of op geen moment kan gaan zuren. En nu zegt hij weer, ga maar terug. Ga maar terug naar waar je was. Wie kent dat? Wie moet zich ooit terugtrekken van de plek waar je zat? Want die plek kan ook op je werk zijn, kan je huwelijk zijn, kan je bediening zijn, kan met je kinderen zijn. Wie kent dat? Wie wil graag achteruit gaan? Ik zie geen handen. Nee? Ook als God zegt, kom op, ik breng jou naar achter en dan ga ik jou schieten naar jouw juiste bediening, juiste bestemming. Zou je al snel op hem gaan vertrouwen of je denkt van nee, ik heb te lange wandeling gemaakt met hoge hakken. Ja, ik heb geen zin terug met gaan wandelen. Ook nu weer niet, lastig hè. Nou, hier zit ik dus. Ik zit op de plek waar ik voel of waar ik merk dat God brengt me weer terug naar waar ik was. Naar waar ik was begonnen met mijn bediening. Dacht ik van ja, ik heb heel veel beloftes gehad, ik heb heel veel profetie gehad van waar God gaat mij brengen met mijn bediening. Ik heb de halve mega misschien bereikt, maar niet de belofte wat God heeft gedaan. En God brengt mij weer terug waar ik eigenlijk was begonnen. En dat doet pijn. Dat doet zeer. Niet in de zin van dat ik hem niet vertrouw. Dan denk ik, wat heeft dat voor de zin dan? Ik heb zoveel opgebouwd. Ik heb gedaan wat je was voor mij vragen. En nu breng je mij weer terug. Wat voor? Waarom moet ik weer terug? Wat wil je mij nu weer gaan leren? Wat moet ik gaan leren? Dus dat mij denk je aan de spelletjes, net als die autootjes. Ken je wel, als jullie kinderen hebben, kun je zeker die auto's spelen. Hè? Dat je naar achter gaat sturen en dan laat je het los en dan gaat het zijn speed. Of als een boogschutter. Hè? Je moet het eerst helemaal naar achter doen om kunnen loslaten. Zo is ook met God. Hij weet precies wat hij doet. Ik heb de vers niet verder gelezen, maar hij had de reden. Hij was denken, ik weet wel dat Egyptenaren weten precies waar jullie zitten, maar ik breng jullie naar een plek waar hij jullie niet makkelijk kan vinden en ik breng hun in de val. Dus zo is het met God. Hij ziet het hele plaatje. Ik zeg niet dat ik geaccepteerd heb wat God heeft nu met mij gedaan, dat zeg ik niet. Het is een beetje pijnlijk. Het doet zeer. Ga je zichzelf twijfelen. Denk je van, is dat God die dat doet of is de mens die volhoudt of tegenhoudt? Wie heeft nu hier de regie? Maar ik blijf op hun vertrouwen. En ik hoop wel dat hij ooit mij gaat loslaten, net als die autootjes. Dat ik als een speed naar mijn bestemming zou komen. En dan vanaf daaruit weer verder. Weer verder, weer verder. Wie van jullie kent dat? Dat ze terug moeten gaan naar hun oude plaats. Oude huis misschien, weet ik niet. Heb je ooit een huis gekocht? Op een gegeven moment je financiering ging zo slecht dat je terug moet vallen. Of niet per se geestelijk te zijn. ga ook voor jullie makkelijk maken. Ja. Ziet u allemaal goed in de leven, zie ik? Dankjewel. Ja. Ja. Dankjewel. Dus jullie zitten goed. Jongens, wat doe ik hier met deze preek? Volgens mij moet van het Israëlische volk terugkomen. Om de verhaal te vertellen. Dus als God zegt, jullie zeggen, ga maar terug. Moet ik het zo begrijpen, jullie gaan niet terug. Maar ik maak een grapje om een beetje het luchtig te maken, ook dat jullie dat snappen. Dus als wij naar de woestijnentijd gaan kijken, zien wij dat, klopt. We moeten heel veel achterlaten, heel veel loslaten, heel veel aan God teruggeven. Soms ook teruggaan, waar hij heeft ons eruit heeft gehaald. Om zich dan weer, zich gaan onze fundament sterker te gaan maken. En dan gaat hij weer ons loslaten. Dus woestijnentijd is niet makkelijk. Is niet prettig om in te komen. Maar dat hoort nou eenmaal bij evangelie. Dat hoort nou eenmaal. Wil je of wil je niet, moet je door de woestijn heen komen om die belofte land te bereiken. Want God heeft het gezegd, ik red jou uit de slaverij, ik leid uit Egypte en ik breng je naar het belofte land. Maar je moet wel door de woestijn heen komen. En niet alleen maar één keer, niet alleen twee keer, niet alleen drie keer, heel vaak. Tenminste, bij mij is het heel vaak geweest. En ik merk hoe ik verder kom, hoe langer in de woestijn blijf hangen. Terwijl je zou denken, je moet toch juist andersom zijn of niet? Je bent een lange christen. Deze keer moet toch makkie zijn. Ik weet mijn weg in woestijn te vinden. Hè? Ik heb al dus dingetjes daar gespaard. Watertje gezet. Eten bespaard. Misschien nog een vervoertje achtergelaten. En nu ga ik dus een speed door de woestijn heen. Maar zo werkt het niet. Maar God brengt jou en jou eens naar een andere weg die voor jou heel erg onherkenbaar is. Waarom? Want hij wil jou echt opbouwen. Dus blijf op hem vertrouwen. En het mooiste is, in Jeremia vertelt hij dit over woestijnentijd. Jeremia 2:2 zegt tegen de mensen van Jeruzalem, de Heere zegt, ik herinner mij dat u lang geleden als een jonge bruid uw best deed mij een genoegen te doen. U hield van mij en volgde mijzelf dwars door, door een zware woestijn heen. Dus zo moet je het ook eigenlijk zien. Woestijn, zoals Jeremia benoemd, is als een huwelijkreisje met God. Maar je bent alleen. In woestijn ben je alleen, woestijntijd. Je wil hem horen, soms lukt het niet om hem te horen, want blijf je zeuren, klagen. Dat heb ik wel eens. Maar hij wil met jou praten. Hij wil die reis die met jou gemaakt heeft als zijn bruid, wil hij jou beter leren kennen. Als een bruiloftreis. Nou, ik ben bijna aan het einde van mijn preek gekomen. Ik heb begrepen dat de preek moet een beetje kort zijn, dus ik houd het ook netjes aan de preek. Tijd. Dus als je denkt van ja, ik heb in woestijnentijd gezeten, of ik zit nu al in woestijnentijd. Of misschien ga je komen in woestijn, want ik voel het. Ik aanvoel het dat het iets op mijn pad komt. Wil ik je vragen om even je ogen dicht te doen. En als je denkt van, hey, deze gebed wat je zegt, dat spreekt me aan. Mag je best je hand op je hart zetten. Lieve Heer, dank je wel. Dank je wel dat wij op u mogen geloven. Dank je wel dat je onze Vader bent. Dank je wel dat je weet dat wij in de woestijnentijd zitten. Dank je wel dat je ons ooit hebt gered van de slaverij. En hebt u naar de woestijn gebracht. Want je weet precies wat je doet. Je weet dat je kan mij opbouwen in de tijden waar ik op niemand kan rekenen. Op de tijden dat is niemand om mij heen. De enige persoon waar ik op kan terugvallen bent u dat. Omdat u bent de enige die op dit woestijn zit. Op dit moment sta ik stil in mijn leven. Het is lastig. En dat vind ik gewoon pijnlijk. Daarom vraag ik om mij te helpen om verder te gaan. Om mij rust te geven, om mij geduld te geven. Ik weet wel dat ik deze fase is juist het plek waar ik wonderen kan zien. Dat heeft u ook laten zien in de Bijbel. Kijk naar de Egyptenaren. De zee werd geopend. Jezus krijgt zoveel macht Hij had al macht, niet daarvan. Maar toen hij in de woestijn oud kwam, ging hij wonderen verrichten. En dat is ook wat ik wil. En dat is ook wat ik op u vertrouw. U laat mij groeien in de woestijntijd meer en meer en meer. En ik mag op u bouwen. Dankjewel dat je voor mij een plan hebt. Zoals ik zie de plan niet zelf. Maar je weet wel waar ik heen ga. Zoals in Exodus 14:2. Soms moet je mij terugbrengen naar de plek waar ik helemaal geen begrip van heb. Maar je weet wel, als ik dat doe, ben ik veilig door de vijand. En je gaat mij beschermen. Ik vertrouw op u dat je alles in je handen hebt. En ik vertrouw op u dat je gaat mij dragen. En ik vertrouw op u dat je belofte nakomt wanneer ik in het belofte land kom. Amen.